Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Het maakt niet uit hoe anderen over je denken. Alleen het gaat nu wel afhangen van hoe zijn ploeggenoten over hem denken.
Welkom. Bij de FC Afkikken Daily van dinsdag 7 september. De dag waarop zowel Johan Cruijff als Marco van Basten debuteerden in het Nederlands elftal. De dag waarop Ruud van Nistelrooy zich helemaal liet gaan tegen de aanvoerder van Andorra na een gescoorde penalty. En de dag dat Wouter Boerkamp tegenover mij zit.
Ja, Broes.
Wat een mooie introductie, toch?
Zeker. Het is een dag met veel historie. En een dag waarop er hopelijk... historie wordt gegeven, wil ik niet zeggen. Maar wel dat in ieder geval het Nederlandse voetbal weer een beslissende stap vooruit zet.
Misschien een beetje, ik weet niet of dat kan bestaan, maar misschien een beetje korte termijn historie. Het is al een tijdje geleden dat we van een land wonnen van de categorie Turkije. Of schat jij bijvoorbeeld Oekraïne hoger in?
Ja, Oostenrijk. Een beetje vergelijkbaar eigenlijk, Oekraïne en Turkije. Ik denk ook dat we de vorige keer Turkije te groot hebben gemaakt. En dat het misschien ook wel een van de redenen was waarom ze met zoveel verwachtingen naar het EK gingen. Maar dat ze in principe geen geweldige selectie hebben. Alleen het Nederlands elftal is het zeker het laatste decennia heel erg ingeslaagd om dit soort teams groot te maken.
Ja, de vorige keer gingen we er vrij hard af. Best een bizarre avond eigenlijk. Ja,
super rare wedstrijd, man.
Het was niet alsof Nederland echt heel slecht was.
Nee, en Turkije was ook niet eens zo heel goed.
Nee.
Dus dat maakte die uitslag ook zo bizar. Turkije eigenlijk heel matig in het begin. Maar wel voetballend, zeg maar. Maar wel heel efficiënt. En dat maakt uiteindelijk ook het verschil. En pas toen Nederland in de tweede helft een beetje door had waar de kansen lagen en dat ze eigenlijk veel beter waren, toen gingen ze scoren. Alleen ja, toen was het eigenlijk al te laat.
Ja, als we naar Turkije kijken, dan denk ik dat je heel snel uitkomt bij Burak Yılmaz. Ook omdat hij tegen Gibraltar de grote afwezige was eigenlijk bij Turkije. En dat er dan zo'n slecht resultaat uit voorkomt. En omdat hij toen tegen Oranje...
Ja, hij zei...
Het was knap. En dat je dacht van... Verdomme, dat wisten we eigenlijk
al
wel.
Al hij.
Ja.
Gewoon degene in de voetbalhistorie die ons eigenlijk qua doelpunt het meeste pijn heeft gedaan. Volgens mij heeft hij 5 keer tegen ons gescoord. Ja? Altijd in de interlands die erom gaan. Kwalificatie. Natuurlijk die uitwedstrijd destijds, die 3-0 nederlaag, 1-1 in Nederland in de kwalificatiecampagne toen, was hij ook de doelpuntenmaker. Dus ja, op een of andere manier, wij zijn gewoon echt, hij is onze kryptoniet, zeg maar.
Ja, we hebben er niet zoveel aan. Ik hoop dat het vanavond beter gaat. Komt hij in alle drie de plannen van bondscoach Gunes voor? Plan A, B en C?
Ja, ik verbaas me er echt over dat hij überhaupt heeft gezegd dat hij een plan B en een plan C heeft. Want volgens mij heeft hij altijd plan A.
Hij kwam het ook hij bracht heel overtuigend persconferentie. Hij bracht echt heel overtuigend, de bondscoach van Turkije.
Ja, ik betwijfel of bijvoorbeeld een Jordi Amali er ook in gelooft. Want ja, voor mijn gevoel is dit juist een bondscoach met één plan. En heeft hij ook niet echt de flexibiliteit om het aan te passen, ook niet op het EK. Ja, en het is een beetje altijd hetzelfde en een beetje toevalsvoetbal. En het hangt af van de kwaliteit van de tegenstander of ze ermee wegkomen of niet. Dus ik denk dat het gewoon heel veel gaat afhangen van Nederland. Of zij plan A, A en A van Turkije gaan bestrijden en gaan verslaan.
Denk je dat plan A van Nederland goed genoeg is op dit moment? We hebben nu, laten we even kijken vooral naar de laatste periode. We hebben natuurlijk Noorwegen gehad en Montenegro. Tegen Noorwegen was geen hele goede wedstrijd, maar zaten ook al dingetjes tussen van dat je dacht van nou, prima. Ja, Montenegro zat hele slechte fases bij. En ook voor de rest dat je dacht van nou, dit is wel weer mooi. Dit is wel hoe we Oranje willen zien, denk ik.
Ja, ik denk dat je tegen Montenegro al iets meer terugzag, zeg maar, de dominantie die je in deze speelwijze kan hebben. Die kunnen natuurlijk ook in andere formaties hebben. Alleen, ja, nu is ze gekozen voor 4-3-3. Ja, en dat hebben ze 10, 15 minuten natuurlijk in de eerste helft heel slag uitgevoerd. In een deel van de tweede helft, maar voor de rest was het gewoon prima.
Mm-hmm.
Ja, en als de spelers hier achter staan, dan moeten ze dat ook tegen Turkije wel kunnen uitvoeren. En ja, als je kijkt bijvoorbeeld, als je het vergelijkt met bijvoorbeeld hoe in Italië het heeft gedaan op het EK. Die speelde in principe ook natuurlijk
tegen Turkije.
Speelde ook gewoon met drie voorin. Alleen, ja, die hadden natuurlijk echt een wapen vanaf de zijkanten met de backs. Nou ja, ik ben benieuwd of Nederland dat ook op deze manier kan uitvoeren.
Met Dumfries natuurlijk zeker wel. Dat lijkt me een zekerheidje. Aan de andere kant is Blind een zekerheidje. Dat heeft Van Gaal duidelijk laten blijken. Is ook misschien ook niet gek. Een van zijn aanvoerders. Dat die gewoon automatisch speelt.
Plus het niveauverschil. Kijk, Malaysia heeft natuurlijk wel een aardig debuut gekend, zeg maar, met dan die ene grote fout erin.
Ja.
Maar ik denk dat het kwaliteitsverschil met het Nederlands elftal en met Blind nog te groot is om hem nu de voorkeur te geven.
Daarom, ik denk ook dat een logische beslissing is. Net als de logische beslissing, denk ik, is om Stefan de Vrij rechts centraal achterin te zetten, ten faveur van Matthijs de Ligt.
Ja.
Ja, je kan op basis van de wedstrijden kan je daar niet omheen, denk ik, om Stefan de Vrij.
Nee, en ook denk ik op basis van de ontwikkeling van die twee in de laatste jaren. Kijk, de Ligt is natuurlijk weggezet in zijn Ajax-tijd als eigenlijk het grootste, misschien wel het grootste verdedigende talent ter wereld.
Mm-hmm.
Alleen, ik denk dan niet dat hij al die ontwikkeling heeft doorgemaakt die de Vrij, als wat kleinere naam naar Italië is gegaan, wel heeft doorgemaakt.
Er zit ook heel wat jaren verschil tussen natuurlijk.
Ja. Dus en ik vind het op zich logisch qua vorm en ook hoe hij het bijvoorbeeld deed tegen Haaland, dat de Vrij gewoon de voorkeur gaat krijgen.
Ja, en dan voorin natuurlijk linksbuiten. Cody Gakpo, die is geblesseerd afgehaakt. Was Van Gaal ook nog wel een beetje kritisch op. Dat hij aangaf van, ja, Cody had wel eerder aan de bel mogen trekken. Had wel eerder mogen laten weten dat hij een pijntje had. Ik vind dat wel goed dat benoemd wordt. Dat hij daar ook over zegt van, ook dat hoort bij volwassenheid.
Ja, het is oké om het te benoemen. Alleen ik denk dat je ook heel veel begrip moet hebben voor zo'n jonge speler. Dat hij juist zo gretig is. En dat hij juist zich daar nog niet door. Misschien dat hij het nog niet durft om dat aan te geven.
Ja, maar dat is. Ik denk dat Van Gaal dat heel goed weet. En dat hij Gakpo ook echt heel veel gaat gebruiken. Alleen dat hij dat niet durft, dat zegt dan... daarmee bedoelt Van Gaal natuurlijk ook van, ja, eigenlijk is dat niet goed als je dat nog niet durft.
Nee.
En ook daar moet je overheen stappen. Dus ik vind dat wel mooi dat hij dat meeneemt. En dat wij daar dan ook kennis van mogen nemen, zeg maar. Ja, ik vind dat altijd wel interessant, dat soort dingetjes. Dat hij dus blijkbaar ook daar heel erg mee bezig is.
Ja, hij is maar goed, iemand die alles ziet en alles
precies,
durft te benoemen.
Precies. Ook over Memphis, die naast hem zat. Zei die ook gewoon dat er nog dingen beter moesten?
Ja.
Ik vind dat wel goed.
Ja, precies. Maar daar zei hij inderdaad ook bij van, dat weet Memphis zelf ook wel. Ja. Die beaamt dat meteen. Dus als je dat op een goede manier doet, dan kunnen de spelers dat ook accepteren. En dan, dan krijgen ze ook een beetje les in het profvoetbal van onze Louis.
Onze Louis.
Dat is helemaal niet verkeerd.
Onze Nestor.
Ben op zich helemaal niet. Want eigenlijk het beeld van Bergwijn dat ik had.
Bergwijn gaat wel spelen waarschijnlijk. Zeer waarschijnlijk eigenlijk.
Ik kan me ook niet voorstellen dat hij niet speelt. Want Bergwijn is best wel goed in vorm. Mm-hmm. Ik vond dat hij heel goed inviel ook.
Lekker pannaatje ook, hè.
Nou ja, maar dat was één van de momenten. Ik vond hem eigenlijk in elk moment wel dreigend. Kan ook wel zijn, tegenstanders wat moe, hij mag invallen. Dat kan een voordeel zijn. Alleen, ik denk dat hij dit ook wel vanaf het begin kan brengen.
Dat dus denk ik ook.
Ik kijk er eigenlijk best wel naar uit.
Ik heb precies hetzelfde. Van dat je eigenlijk, bedoel, we zien hem nu bij Spurs, dat hij eigenlijk best wel die voorkeur krijgt aan de linkerkant. Wat ook best wel grappig is. Ze hebben daar best wel wat omgegooid. Want Son had gewoon bij Mourinho had die daar een hele vrije rol. Echt aan die linkerkant. En nu staat Bergwijn daar toch heel erg. En komt Son heel anders voor in het spel, zeg maar. Ik heb ook heel veel zin om Bergwijn te zien of hij datzelfde kan brengen in Oranje. Die demarages, dat krachtige wat hij heeft. En die samenwerking met Memphis lijkt me wel mooi om te zien.
Ja.
Ook omdat hij wel weer. Ik heb met Gakpo en Berghuis heb ik wel zo. Dat zijn wel spelers die weer ietsje meer op elkaar lijken. Van daar binnenkomen. En die toch ook wel vaak mikken op schot met hun goede been en goede trap. En Bergwijn is toch nog iets meer van het iets verder doordrijven van de actie. Ik vind het wel mooi dat je iets anders hebt.
Ik vind Berghuis sowieso wel wat completer dan Gakpo. Gakpo is nog wel een beetje een...
Druistig.
En hij heeft nu zoveel vertrouwen in het naar binnen komen en een schot, dat hij daar een soort echt zijn handelsmerk van heeft gemaakt. Ja. Maar ook dat hij dat misschien nu wel te veel toepast. En Bergwijn heeft denk ik toch wat meer afwisseling in zijn spel en net iets meer onvoorspelbaarheid, waar hij als goede second Celik best wel lastig mee kan maken.
Ja. Ja, ik ben benieuwd. We gaan in ieder geval in mijn ogen wel een hele andere wedstrijd krijgen dan destijds. Waarbij ik zelfs denk dat je als Nederland in het begin de controle kan houden en misschien zelfs kan scoren, dat je ook gewoon een overtuigende overwinning neer kan zetten.
Ja, ik denk de enige manier waarop Turkije het Nederland echt lastig kan maken is als ze echt gewoon met 11 man in de eigen 16 gaan staan en dat ze dat ene omschakelmoment wat ze vast wel gaan krijgen. We zagen ook de vorige keer tegen Montenegro dat er wat fouten werden gemaakt achterin. Als ze daar dan meteen van profiteren, dan kan het echt een hele lastige wedstrijd worden. Ja. Dus ik zweef ook ergens tussen een gekke 0-1 en een of gewoon een reguliere overwinning voor Nederland met 3-4-0. Veel meer ertussenin zie ik eigenlijk niet.
Oké. Ja. Laat ik zeggen dan 2-0.
Oké.
Gaan we daarvoor. Het zou prima zijn, toch?
Teken ik ook voor.
Ja, precies. Eerder op de avond is al Jong Oranje. Misschien is dat wel tijdens dat je deze podcast luistert. Want we zitten nu op dit moment een uurtje of 3 voor de wedstrijd ongeveer. We trappen af tegen Moldavië. Ja. Eerste wedstrijd voor Nederland. In de rest van de pool zijn al flink wat wedstrijden gespeeld. Moldavië heeft er bijvoorbeeld zelfs al 2 gespeeld.
Ja?
Ah, nee. Ja?
Ja, die hebben er al eentje gelijk gespeeld en eentje verloren.
Dus daarin staat best wel wat gebeuren. Het is niet een al te sterke pool. Zwitserland, Bulgarije, Wales, Moldavië, Gibraltar en Nederland dus.
Ja.
En Erwin van der Looij is eigenlijk duidelijk, hè? Wil Europees kampioen worden.
Ja, het is een grote, het begint grote hier. Ambitie. En het begint met een hele nieuwe selectie. Dus wat dat betreft is het wel lekker dat je niet in een supersterke pool zit. Want we hebben natuurlijk ook... We hebben best wel lang gehad dat Jong Oranje zich helemaal niet plaatste. Mm-hmm. En de afgelopen keer hebben we dat gedaan met echt een ontzettend goed elftal.
Ja.
Waarvan er uiteindelijk ook best wel veel jongens doorgingen naar Oranje. Ja, nu begin je eigenlijk opnieuw. En is het ook wel lekker dat je tegen Jong Moldavië mag beginnen.
Ja, er is zoveel veranderd. Als je gaat kijken inderdaad naar de samenstelling van het team... Waar je eerst best wel veel dreiging had op de vleugels, met bijvoorbeeld een Gakpo, met bijvoorbeeld een Karioglu, met bijvoorbeeld een Kluivert, met een Stengs, is dat er nu eigenlijk helemaal niet meer?
Nee, je moet het nu een beetje hebben van de spitsen. En ja, misschien, want we hebben natuurlijk ook wedstrijden gezien waarin ze met 2 jongens voorin speelden en 2 mensen aan de buitenkanten.
Ja, 4-2-2-2.
Ja, en dat is bij PSV eigenlijk al afgeschaft. Maar ik sluit niet uit dat het bij Jong Oranje wel gaat gebeuren. Zeker als je nog een Bobby en een Boadu in de aanbieding hebt. CXC kan er eventueel nog bij komen. Ja, en Redan ben ik eigenlijk nooit zo...
Redan en Fofana zitten daar nog wel echt achter. Achter de eerste 3 namen. Wat wel alle 3 gewoon hele goede spitsen zijn voor een jonge elftal, vind ik.
Ja, zeker voor... Voor dit niveau en met deze tegenstanders kunnen die er flink uitleven als het goed is.
Ik ben wel heel erg benieuwd naar dit Jong Oranje. Omdat wat jij zegt, het is echt een hele nieuwe groep. Vorige week waren Nieuw en ik er. Hebben we Jay Gort gesproken, die is inmiddels naar huis gegaan.
Ja.
Kiana Hoever vond ik heel interessant. Jij hebt denk ik ook wel geluisterd.
Ja.
Denk je, tenminste, ik ben heel erg benieuwd naar de verschillende rollen van verschillende spelers. Als je denkt aan Kiana Hoever, dat die en bij Liverpool een beetje doorgebroken is, mogen we wel zeggen. Nu stabiele speler is van de eerste selectie bij een Premier League club die bovenin meedraait. Dan zou je zeggen dat best een grote meneer is. Maar als we gaan kijken, Sepp van den Berg speelt als rechtsback bij Preston North End, waar hij aan verhuurd is. Hij kan daar spelen. Wie denk je dat de bepaalde spelers in dit team worden?
Ja, als ik kijk naar deze namen, dan is het op basis van leeftijd en ervaring is het toch Mitsu Bakker. Omdat hij nog over is van die lichting, zeg maar. Maar goed, dat lijkt me... Ik weet niet of dit nou per se een leiderstype is. Dus, en dat geldt eigenlijk ook wel een beetje voor Reis. Botman zou een logische grote naam zijn op dit moment. Ik denk dat Timber qua voetbalkwaliteit. En misschien ook wel qua persoonlijkheid. Dus Quinten Timber gaat het dan natuurlijk ook met Oranje even nog...
Was goed, hè? Ja. Dat is toch vet als je opeens dan Jurriën en Quinten Timber gewoon samen op dat veld ziet staan bij Oranje.
Ja, maar het is toch sowieso echt een jongensdroom dat je... ja, eigenlijk ben je niet geselecteerd, maar ze hebben even een mannetje extra nodig op de training en je mag meedoen.
En dan met je broertje.
Ja, dat is sowieso fantastisch. Maar ik denk dat vooral dat hij qua voetbalkwaliteit, dat hij heel snel een van de leidende spelers van Oranje zou kunnen zijn. Ja, en als je kijkt naar een Boadu zou dat misschien ook wel kunnen. Ook omdat dit denk ik wel zijn uitlaatklep / podium gaat worden ten opzichte van Monaco. Omdat hij daar natuurlijk geen geweldige start heeft gekend. Nee. Dat hij zich hier eigenlijk weer in de picture kan spelen.
Ja, ik ben benieuwd hoe die rolverdeling zal zijn tussen Brobbey en Boadu. Mijn gevoel zegt dat de hiërarchie op dit moment is Brobbey, Boadu, Cirkzee, Fofana, Redan, denk ik.
Ja, maar en dat die eerste twee dan ook wel samen kunnen spelen.
Wel interessant hoe dan. Hoe die samen kunnen gaan spelen. Daar zit in potentie ongelooflijk veel vuurwerk in. Met de slimme loopacties van Boadu. Ik vind ook het inzicht voor zowel de diepte als aan de bal van Brobbey. Die combinatie kan echt wel gruwelijk zijn.
Ja, ik vind Brobbey aan de bal sowieso wel sterk. Dus ja. Hij kan ook als aanspeelpunt eventueel regeren.
Ja, precies. Regeren. En dan Boadu daar meer omheen.
Ja, en Boadu een beetje vanaf de linkerkant. Ook in de combinatie. En eventueel op snelheid zeg maar weggestoken worden. Dus ik denk dat Jong Oranje daar een beetje van moet hebben. En ja, als je kijkt... Maar dat gold eigenlijk voor de vorige lichting ook al. Dan heb je niet superveel creatieve middenvelders. Dus dat...
Ik denk dat Jurgen Ekkelenkamp gaat spelen.
Dat zou goed kunnen.
En daarachter heb je jongens als een Kenzo Goudbein, Ludovic Reis, Quinten Timber.
Ja, dus...
Waar gaat Casemiro spelen achterin als die speelt? Denk het niet. Ja. Kenneth Taylor?
Links centraal of hij kan ook nog verdedigend middenveld eventueel.
Ben benieuwd.
Ja, het wordt eigenlijk een beetje een podium voor deze spelers om te laten zien wat ze kunnen. Dus ja, dat is interessant.
Ja, en denk ook voor ons, dit zijn spelers die we allemaal al een beetje hebben zien doorbreken. Of die we in ieder geval kennen, die wat stappen hebben gemaakt. Die of dit seizoen in de basis staan bij hun club of die vorig jaar invalbeurten hebben gemaakt. En langzaam meer aan spelen toekwamen. Ik denk dat het wel leuk is om de vergelijkingen te gaan maken. Dat je nu gaat zien van, hey, waar kiest Erwin van der Looy voor? Kiest hij voor, weet ik, voor Frimpong op rechts? Of kiest hij voor Hoever op rechts? Gaat Sepp van den Berg centraal spelen? Wie staat er naast? Botman is een zekerheid. Je denkt, wie staat er naast Botman? Dus ja, daar ben ik wel benieuwd naar.
Ja, en er zijn best wel veel jongens die natuurlijk bij hun eigen club nog niet echt een vaste plaats hebben. Dus als je kijkt bijvoorbeeld naar jongens als Ramon Hendricks, zit er een beetje tegenaan bij Feyenoord. Misschien... is het juist wel een jongen die het bij Jong Oranje kan laten zien.
Hij heeft de pech net dat Bomman daar staat natuurlijk.
Ja, maar ja, links staat Bakker. Dus dat wordt inderdaad ook lastig. Nou ja, en dus zo zitten er wel meer jongens bij Goudmijn. Zelfs op het tweede plan bij Sparta.
Ja.
Dus eigenlijk best wel een groep met heel veel vraagtekens nog. Ja. En als je daar...
ook wel weer leuk.
Als je daar kampioen mee wilt worden, dat is nog een grote uitdaging voor Van der Looy.
Nooit verkeerd om ambitie te hebben.
Nee.
Wie ook ambitie heeft, ik weet niet op welk op welk level, was Marta, die we kennen van Jong Ajax, maar ook van Oranje onder 19, want ik weet niet of je dat hebt meegekregen.
En die had wat ambities buiten de lijnen.
Ja, je kan je niet altijd natuurlijk helemaal focussen alleen maar op het voetbal. Maar bij... Oranje onder 19 zitten zij in een voetbalbubbel.
Ja.
Maar er waren ook twee vrouwen uitgenodigd.
Ja.
Door Marta en Benita.
dit is toch ook wel een beetje die leeftijd. En,
qua jongens.
Ja, sowieso. Ik zou je niet al te zwaar aan tillen. Ja, je kan niet om die corona-regels en die bubbel heen. Dus kun je denk ik weinig anders doen dan deze beslissing nemen. Zeker als het andere drietal. Dus dan gaat het om... Marta en Benita, die zijn zeg maar beschuldigd. Ja, die zijn betrapt.
Guilty as charged.
Dat ze vrouwen op de kamer hadden. Unuvar, Rio Hille en Xavi Simons, die zouden alleen even zijn gaan kijken omdat ze geluid hoorden.
Ze hoorden geluid.
Ze hoorden geluid.
Dan ga je erop af.
Ja, dan ga je erop af. Even checken hoe het gaat met die andere twee jongens. Ja, en die, ze zouden dan, als het goed is, niks gedaan hebben. Maar ook op basis van de bubbel en de coronaregels, dat die er ook uit zijn gezet. Tot ontevredenheid trouwens van medespelers.
Ja, want ik las dat onder andere Emega en Jury de Geer, dat die daar ook van wat van hadden gezegd. Van hey, die drie hebben er in ieder geval niks mee te maken. Laat die dan in ieder geval buiten. Maar bondscoach Bert Konteman was onverbiddelijk.
Ja, ik vind het sowieso een bijzondere combinatie hoor. Bert Konteman met deze jongens van onder 19.
Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet weet hoe hij als trainer is.
Nee, nou ja, goed, hij heeft natuurlijk bij Zwolle heeft hij even voor de groep gestaan.
Interim.
Ja, daar kwam hij niet zo heel sterk over, maar ik weet niet hoe hij bij de jong team zit. En ja, misschien is dit dan ook maar de enige beslissing die je kan nemen op basis van die coronabubbel. Maar ja, ik kan hier niet zo heel zwaar aan tillen. Zeg maar, die jongens zijn hartstikke jong. Oké, het is coronatijd, maar ja, dit soort dingen gebeuren gewoon, weet je, ja.
Wouter Boerkamp zegt, laat lekker gaan.
Ja, eigenlijk wel.
Als hier een paar stagiairs van ons opeens wat andere mensen uitnodigen, waardoor onze coronabubbel wordt doorbroken.
Ja, even een klein strafje, maar ze hoeven niet voor eeuwig...
Een paar keer de vaatwasser in en uitruimen.
Oh, dat zou wel goed zijn. Dan mogen ze bij ons op het schema.
Doen we dat, zetten we dat eraan. Even wat ander nieuws. Goed nieuws, denk ik. De UEFA laat uitsupporters toe tijdens uitwedstrijden in de Europese toernooien. Dat betekent voor Ajax-supporters dat ze naar Lissabon mogen. Dat betekent voor Feyenoord-supporters dat ze naar Berlijn mogen. De andere wedstrijden heb ik even niet per se direct voor me. Maar dat is een goede ontwikkeling, denk ik. Het is mooi, het zijn mooi voor de affiches.
Ja, we hebben natuurlijk best wel een aantal pools van een aantal tegenstanders waar wat heel tof is om naartoe te gaan. Ja, je hebt voor Ajax onder meer natuurlijk ook Dortmund als tegenstander. PSV heeft een leuke pool. Vitesse ook trouwens. Vitesse, Spurs.
Mm-hmm.
Dus moeten we wel een klein kanttekening mee maken. Het hangt natuurlijk wel af van de regels in de landen zelf. Dus het is niet zomaar dat ze overal naartoe mogen. Dus wel geldende quarantaineregels waar de supporters rekening mee moeten houden. Dus het is eigenlijk net als tijdens het EK. Even kijken van waar ga je naartoe? Wat mag er wel, wat mag er niet? En dan hopelijk weer zoveel mogelijk genieten van die wedstrijden.
Ja, ik moet zeggen dat ik daar ook wel echt naar uitkijk. Feyenoord begint bijvoorbeeld tegen Maccabi Haifa, waar ik wel heel veel zin in heb. Waar ik bij mezelf wel voel van, hey, lekker weer Europees voetbal. Dat was eigenlijk met de loting.
Ga jij er naartoe is bijna de vraag.
Nee, helaas niet.
Dat is er zelfs over.
Nou, ik zou het wel willen. Nee, ik kijk echt heel erg uit naar al die wedstrijden. En ik vind dat we ook als Nederlandse clubs allemaal echt mooie pools hebben.
Ja. Ja, dit is dus zo'n onderdeel van die Europese beleving. Dan moet ik er wel bij zeggen dat dit natuurlijk teams zijn die redelijk gewend zijn om in Europa te spelen. Maar ook voor die teams en die supporters is het altijd nog weer echt een dingetje, echt een trip naar het buitenland.
Ja, het heeft ook te maken met de pools, met de indeling, met welke teams we allemaal zitten. Want we hebben echt vrijwel alleen mooie pools.
Ja, en vette uitwedstrijden. Eigenlijk is het nog mooier als je op bezoek bij een grote tegenstander, als je dan wint en dat je daar met een klein groepje bij bent, is soms eigenlijk nog wel mooier dan dat het in een thuisstadion is. Dus wat dat betreft heel, heel fijn dat deze maatregel nu weer genomen is en dat het gewoon in principe gewoon weer kan.
Ja, goed nieuws. Wat anders, André Onana.
Ja.
Een keer terug op het trainingsveld van Ajax.
Ja, ik weet niet of je zijn die post van hem zelf hebt gezien.
Ja.
Ja.
Wat vond je ervan? Vertel even wat hij had gepost.
Moet ik het wel even goed uitleggen, want dat ik hem niet woorden in de mond ga leggen. Maar ja, voor mij kwam het een beetje... Ik denk niet dat heel veel Ajax-supporters zeg maar, dit nog gaan geloven. Wat hij eigenlijk zegt is... het leven heeft mij geleerd dat het eigenlijk niet uitmaakt wat anders iemand anders van je vindt of wat anderen van je denken. Het belangrijkste is dat je bent wie je bent en dat je doet wat goed voelt voor jou. What doesn't kill me makes me stronger.
Ja. Yeah.
Ja, het zijn allemaal een beetje van die standaard teksten, weet je wel. En die er zeker bij het Ajax-publiek nu sowieso niet meer ingaan.
Zijn rol is natuurlijk ook best... Het is best raar gegaan natuurlijk. Met een wel dan niet wel of geen transfer. Hij mocht natuurlijk volgens de richtlijnen niet meetrainen. Maar dat hij dan ook niet op andere gelegenheden kwam. Waar Ajax hem wel voor uitnodigde. Dat zijn natuurlijk wel rare situaties. Plus dat Ajax nog wat geld aan hem had kunnen verdienen. En dat waarschijnlijk nu niet gaat gebeuren. Ik hoorde nog was nog 2 dagen geleden ergens een gerucht over Inter. Ik weet niet in hoeverre dat waar was hoor. Maar dat ook niet meer doorgang had gevonden.
Nee, maar ik kan ook wel zeggen, het maakt niet uit hoe anderen over je denken. Alleen, het gaat nu wel afhangen van hoe zijn ploeggenoten over hem denken.
Want, ja, ik denk dus dat dat in een ploeg dus wel meevalt.
Dat dat nog wel weer te herstellen is.
Ja, dat is puur een inschatting die ik... of tenminste, dat is niet echt ergens op gebaseerd, maar puur op mijn gevoel. Dat ik denk van, voor voetballers is het soms ook wel gewoon werk. En tuurlijk moet je het met z'n allen doen. En tuurlijk is dat, geloof ik, dat in het allerbeste team ooit dat dit niet geaccepteerd zou worden. Zeg maar het meest gedisciplineerde team. Alleen ik denk ook wel dat heel veel mensen denken van, weet je, het is zo gegaan. Het was ook kut voor hem dat hij geschorst is geweest. Hij komt terug. Ja, we kunnen het hem niet kwalijk nemen dat hij ook graag een transfer naar een hele grote club wil maken. Dus dat transfervrij voor hem beter is. Want uiteindelijk is het toch zijn werk. Ik denk stiekem dat het toch soms wel zo werkt.
Nou, ik denk ook dat als al die spelers voor zijn schorsing zeg maar een hele goede band met hem hadden, dat je dan ook niet nu ineens gaat zeggen van nee. We mogen je niet meer. En, en dat zal even onwennig zijn, maar dat ze hem uiteindelijk wel weer accepteren. En als dat de eerste stap is, ja.
Zou jij hem nog opstellen?
Ja, ik denk het eigenlijk niet. Omdat je ook voordat hij weer fit en op niveau is, en dat je toch al met een andere keeper aan het seizoen begonnen bent, dat het misschien niet zo handig is om daar nu onrust in te creëren. Als het goed draait.
Laten we zeggen dat november is dat hij weer fit is. Dus dan hij mag nu weer beginnen met trainen, dus dan heeft hij 2 maanden.
Als het op dat moment goed draait met Ajax en de keepers doen het goed, dan zou ik zeker niet wijzigen.
Wat is goed? Is dat hoe ze op dit moment keepen?
Nou, ik ben er nu nog niet zo van onder de indruk. Maar gewoon ook hoe je algemeen presteert als team. Want je hebt ook het jaar gehad bijvoorbeeld bij Feyenoord met Brad Jones en Kenneth Vermeer. En normaal gesproken zou je Kenneth Vermeer opstellen. Ja. Jones is een mindere keeper, maar het team zat in een goede flow. Je hebt geen reden om te wijzigen. Waarom zou je dan in één keer die onrust creëren door Onana weer tussen de palen te zetten?
Omdat die qua talent de andere een paar klassen overstijgt.
Ja, nee, dat klopt. Maar ik denk dat het meer onrust oplevert dan dat het een verbetering prestaties gaat opleveren als je dat ineens in november nog weer gaat doen.
Ja. Nee, ja, ik denk dat wij het erover. Ik denk dat iedereen het erover eens is dat hij qua kwaliteit gewoon ver boven de andere staat. Alleen ik vind ook als bedrijf Ajax zou je het ook niet per se moeten pikken dat je zo behandeld wordt, vind ik. Persoonlijk. Nee. Dus ik zou hem ook niet opstellen. Wil jij nog wat bespreken?
Nou, Koeman vind ik toch wel interessant dat hij, want ik heb nog steeds dat beeld voor me dat hij met Rob Jansen, zeg maar, dat hij in Barcelona dat pand uitloopt.
Crisisgesprek.
Dat iedereen denkt van oké, dit was een super kort gesprek ook. Dat ik dacht, nou oké, dat is afgelopen, weet je wel. En nu zijn er verhalen dat hij gewoon contractverlenging gaat krijgen. Ja, dat vind ik toch wel heel opmerkelijk hoe dat gelopen is.
Ja, het komt voort uit de uitlatingen van Laporta, toch?
Ja, dat ze eigenlijk aan het kijken zijn om met hem in gesprek te gaan. Hij heeft nog een jaar contract. En dat Laporta ook zegt, ja, dat is eigenlijk niet goed. Hij krijgt er geen vertrouwen door. En dat hij wil dat Koeman vertrouwen krijgt. Nou ja, dat zou dan alleen kunnen door zijn contract te verlengen. Ja, ik zou het toch wel opmerkelijk vinden. En er zit voor mij ook iets in van, als dit elke andere club was geweest dan Barcelona, had Koeman dit niet gepikt. Ook hoe hij behandeld is daar. Maar ja, het is Barcelona.
Ja, dat
daarom,
weten we.
Daarom stap je er niet uit, weet je wel.
Nee, volgens mij kunnen ze hem alles slikken.
Ja.
Hij zou toch blijven. En ik vind dat aan de ene kant ook wel wat hebben. Hij zet gewoon zijn verstand op nul om bij zijn droomclub te werken.
Ja, je laat je droom ook niet ontnemen.
Precies.
Ik weet dat Niel toen nog een keer zei, zeg maar, volgens mij was het zelfs in het eerste half jaar van, ja, waarom kapt Koeman er volgens mij niet mee? Nou, ik snap eigenlijk prima waarom hij er niet mee kapt. Want hij krijgt waarschijnlijk maar 1 keer de kans om trainer te zijn van Barcelona.
Het is wel knap. Want het is ook, het zou ook stoer zijn als hij zou zeggen van, dit was mijn droom, maar zo pik ik het niet als ik behandeld word. Maar ik vind het dus ook wel stoer dat hij ondanks alles gewoon blijft zitten en stoïcijns doorgaat met zijn werkwijze en stiekem ook nog het best wel aardig doet.
Ja, want stel nu dat het min of meer zou lukken. En daarvoor sta ik dan onder in ieder geval dat ze bijvoorbeeld dit jaar kampioen zou worden. Dat ze in de Champions League ver komen. Want de Champions League winnen blijft in mijn ogen een loterij tussen misschien wel acht grote clubs. Dat
niet gebeuren hoor met Barcelona.
En dat waarvan Barcelona niet eens meer de grootste is.
Nee.
Dus maar stel dat hij krijgt de boel op de rit en hij kan bijvoorbeeld kampioen worden met dit Barcelona. Zou echt een wereldprestatie zijn.
Ja,
en moet je kijken hoe je er dan op staat en wat dan ook zijn mogelijkheden zijn. Want als hij er nu achter is gekomen dat Barcelona misschien niet zijn droomclub is zoals hij het voor ogen had. Dan ligt er wel de weg open naar andere grote clubs. En dan kom je misschien wel in de carousel dat je ook een keer bij United terecht kan. Of bij bij Juventus of waar dan ook. Dus ja, voor hem denk ik goed dat hij heeft doorgezet.
Zeker, dat denk ik ook. Ik kijk even op de klok. We zitten op 29,5 minuut. Ik denk dat we lekker gaan afronden.
Dat lijkt me prima. Gaan we uitkijken naar
Jong Oranje en het Nederlands elftal.
Yes.
Want ik denk dat we allebei gaan kijken. Wouter, mag ik jou bedanken?
Ja, ook bedankt.
Dankjewel en lieve luisteraars, morgen zijn we er weer. Doei.